Goedemorgen, nogmaals goedemorgen Ma, die zeg ik altijd even gedag. Ik kreeg, anderhalve week geleden kreeg ik een profetisch woord van iemand. En die man die heeft me eigenlijk niet zoveel horen spreken, maar hij zei ineens out of the blue. Hij zegt, Hans, ik weet niet waarom ik dit zeg, maar ik denk dat ik tegen je mag zeggen dat als je spreekt je af en toe 10 tellen rust mag nemen. Zo zie je maar, profetische woorden moet je altijd toetsen, want die mannen hebben lang niet altijd gelijk. Ik wil het vandaag hebben over geloof. En het speelt al een beetje door mijn hoofd deze week. En ik wacht altijd een klein beetje tot het laatst om echt aan God te vragen. Heer, wat wilt u nu? Omdat het anders gewoon niet in mijn hoofd past. Zo werkt dat. En vannacht stond ik op. Ik had het idee dat God van me vroeg om naar beneden te gaan. En hij bracht me bij een Bijbeltekst uit Psalm 78, waar ik deze week al mee bezig was. En het gaat alles over de weg van geloof. En over hoe wij onszelf, of zelf onze eigen verantwoordelijkheid hebben om ons ding te doen. Want wij geloven in de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft alles volbracht. Hij zei aan het kruis, het is volbracht, het is klaar. En dat is de enige basis waarop wij kunnen staan. De enige basis waarop wij kunnen bewegen. Maar we hebben wel onze eigen verantwoordelijkheid. En ik was afgelopen week bij een groep jongeren in Veenendaal. Het waren denk ik 50 jongeren. Het was een nieuwe generatie. Een generatie, ik denk vanaf een jaar of 18. Nou, tot en met misschien 25 studentenleeftijd. En ik was zo stik jaloers op die generatie. Het was een groep die helemaal knalde van de Heilige Geest. Die helemaal open stonden van ontvankelijkheid. Het leiderschap van die groep was jong. Waren ook jonge gasten. Die hebben zelf een programma opgezet, Roots heet het. Althans, daar is het op gebaseerd. Het is een discipelschapsprogramma. En die jongeren die gaan ervoor. En er wordt commitment aan die jongeren gevraagd. We willen heel graag dat je ook elke avond komt. Er wordt commitment gevraagd aan het leiderschap. En je merkt gewoon dat de honger die er is in de jonge generatie gigantisch is. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik ook met die groep gedeeld heb. Ik mocht er spreken over bevrijding en bidden ook voor ze. Dat ik gezegd heb dat ik eigenlijk een beetje jaloers op ze was. Omdat als ik kijk naar mijn generatie, ik ben 60 geworden dit jaar. Als ik kijk naar mijn generatie, dan zie ik eigenlijk een generatie die op sommige gebieden is een beetje blijven hangen. Pas op, als je hier zit en je bent van mijn generatie, moet je dit niet horen als een oordeel of als een verwijt of zo. Want ik maak deel uit van die generatie. Maar ik zie dat op dit moment God bezig is om de jongere generatie op te wekken en aan te vuren. Om te gaan staan, want we zijn onderweg naar de hemel. En het is zo dat naarmate je ouder wordt, dat verlangen naar de hemel steeds groter wordt, omdat je op een gegeven moment alles wel een beetje gezien hebt, denk je. Maar tegelijkertijd is Jezus nog zo actief in deze tijd. Is hij zo bezig om mensen tot herstel te leiden, te genezen, te bevrijden, in hun bestemming te zetten, omdat God gewoon nog mensen toe wil voegen. En hoe donkerder het wordt in deze wereld, hoe meer God toe wil voegen. Hoe donkerder het wordt, hoe meer het licht gaat schijnen. Maar er staat ook ergens een tekst dat wij ons licht niet onder de korenmaat moeten zetten. Wij moeten zorgen dat wij het licht verspreiden. We moeten zorgen dat we zelf, niet alleen het licht zijn, want dat zijn we, maar dat we het ook laten zien aan mensen. En daar hebben we geloof voor nodig. En ons geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. En in Hebreeën 10, daar staat de volgende tekst, en die ga ik zo meteen koppelen aan Psalm 78. Daar staat, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, zegt God, mijn ziel heeft in hem geen welbehagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. En het is best een pittige tekst. Het is best een pittige tekst die hier staat. Want er staat namelijk dat wij uit het geloof zullen leven. Er staat ook dat wij ons niet moeten onttrekken. En als je kijkt in de grondtekst naar het Griekse woord van onttrekken, dat betekent zoveel als je terugtrekken. Je terugtrekken. En misschien herken je bij jezelf als je ziel zich terugtrekt. Gewoon eens vragen, wie herkent er wel eens bij zichzelf dat als je in een situatie zit, dat je eigenlijk er een beetje onder gaat zitten, dat je moedeloos wordt. Dat je denkt van ja, het heeft geen zin meer. Dat je geloofskaarsje een beetje gedoofd wordt. Kent iemand dat of niet? Dat dingen op je afkomen en dat je eigenlijk zegt van nou laat ook maar dat. En het komt toch niet meer goed en dan maken we misschien wel een soort van geloofssprong, wat eigenlijk een ongeloofssprong is. En dan zeggen we, ja maar stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde, met een boekje in een hoekje. Ken je het of niet? Ik zie een paar mensen voorzichtig knikken. Ik zie ook een paar mensen voorzichtig schrikken. Ik ken het uit mijn eigen leven. Ik ken het. En toch zegt God tegen ons, ja maar jij zult leven uit geloof. Jij zult leven uit geloof. Jouw levenswandel, jouw leven zal zijn uit geloof tot geloof. Je gelooft iets en je gaat een nieuwe weg van geloof. En ik snap wel dat sommige mensen denken van, als je nou maar genoeg herrie maakt, dan is dat wel geloof. Nou, dat is niet zo. Dat is niet zo. Dan bedenken we allemaal stijlfiguurtjes met elkaar. Dan gaan we allerlei dingen roepen en toeteren en zo. Dat heeft helemaal niks met geloof te maken. Soms heeft het ook gewoon te maken met de cultuur van de gemeente. Je hebt gemeentes waar iedereen halleluja roept onder twee woorden. Dat lijkt me hier ook wel grappig trouwens. Halleluja. Er is er eentje, zijn er ook die roepen preach it. Preach it, come on. En ik denk, ja, allemaal stijlfiguurtjes. Maar het zegt helemaal niks over geloof. Het zegt echt helemaal niks over geloof. Geloof zegt iets over hoe jij staat in jouw relatie met Jezus. En wij hebben een voorwerp van geloof of een persoon op wie we ons geloof richten. En zijn naam is Jezus, de Heer van alle heren, de Koning van alle koningen, de rots van alle eeuwen, de Alfa en de Omega, het begin en het einde. En we kijken naar Hem. En wat Hij zegt op een bepaald moment is leidend. Niet wat wij voelen, niet wat wij ervaren en ook niet de omstandigheden. En het is niet voor niks dat er hier staat in deze tekst dat God zegt, hé, maar ik ben er niet blij mee als je ziel zich terugtrekt. Dat staat er omdat we het nodig hebben. Dat staat er omdat we dat allemaal doen. Dat staat er omdat het leven zo in elkaar zit dat wij het soms moeilijk vinden om ons oog gericht te houden op Jezus. En soms denk je, ja, nu heb ik het wel geleerd. En dan stuurt de duisternis weer een nieuwe situatie op je af en dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Ken je het of niet? Dat je denkt, ja, nou dacht ik dat ik het wel door had hoe het werkte. Nou, helemaal niet. Je moet gewoon opnieuw beginnen. En we zijn allemaal mensen. Ik mag hier op het podium staan. Ik kan ook gewoon gaan zitten en dezelfde vragen aan mezelf stellen. En we zijn allemaal op weg naar het kruis. En de bedoeling is dat we iedere keer uitkomen bij Jezus. Maar Hij zegt wel, maar ik wil dat je op je benen gaat staan. En ik wil niet dat je ziel zich terugtrekt. Want daar word ik niet blij van. Want jouw basis waarop je staat is je geloof. De basis van jouw redding is geloof. De enige reden waarom jij naar de hemel kunt gaan, waar we dan misschien allemaal zo naar verlangen, is omdat jij gelooft in het werk van Jezus Christus aan het kruis. Dat je gelooft dat Hij de Zoon van God is. Dat je gelooft dat Hij gestorven is, opgestaan is, nu troont aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Dat Hij jouw Heer is en jouw redder. Daardoor ben jij gered, door niks anders. Alleen maar omdat je dat gelooft. Niet omdat je dat doet, maar omdat je dat gelooft. Heb je dat? Het probleem is dat heel veel mensen denken dat ze vooral heel goed hun best moeten doen. En zelfs heel goed hun best moeten doen om te geloven. Dan krijg je opgepompte ballonnetjes. Dan wordt een geloof jouw activiteit. Maar het geloof is het vertrouwen in Jezus Christus. Je hebt je oog op Hem gericht. Wat er ook gebeurt. En ik kan het hier makkelijk zeggen. En ik heb jullie vaker aangemoedigd om met Corinne te praten. Ik heb echt liever dat je het niet doet. Maar dan kun je horen hoe mijn diepte er soms uitzien. En hoe moeilijk ik dat soms vind. Om mijn oog gericht te houden op Jezus. Ook in deze omstandigheden. Ook om mijn hersenen onder controle te houden. Want er is één grote spaghetti brei af en toe. Ring, 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 ring. Daarom moet ik ook af en toe... Nou, een moment. Dankjewel, Tom. Ja, Tom gaf me even een seintje. Maar mensen, het is zo'n geestelijk principe. Het is zo'n geestelijk principe. Jij bent in staat om je ziel in de gaten te houden. Je kunt je. Als ik aan jou vraag hoe het met je gaat, dan vertel je me iets over je fysiek of over je ziel. Hoe voel je? Ja, het is chaos. Ik ben bang. Ik ben verdrietig. Of ik heb pijn als het fysiek is. Jij bent in staat om je ziel onder controle te houden, om te zien en te kijken. Daarom zegt de Bijbel ook, looft de Heere mijn ziel. Jouw geestelijke leven draagt je ziel op om God te loven. Waarom doe je dat? Omdat die ziel van jou zich terug kan trekken. Omdat die ziel van jou kan gaan buigen voor de omstandigheden. Omdat die ziel van jou bang kan worden. Omdat die ziel van jou je probeert te sturen in wat je voelt en wat je denkt en wat je ervaart en wat je zelf wil. Maar God zegt, ik wil dat je leeft uit de geest. En ik wil dat je je oog richt alleen op Jezus. De overste leidsman van jouw geloof. En voor hem is niks te groot. En dat is echt zo. Voor hem is niks te groot. De dingen zijn ingewikkeld soms in het leven. Het laatste tripje naar Macedonië vind ik een geweldige getuigenis over hoe God gewoon kan bestraffen als het ware. Of vermanen van, hé, maar waar is je geloof? We waren in dat dorpje waar we vaak naartoe gaan en we hadden een babbel met een meneer. En Niels had een paar hele mooie woorden van kennis, maar er kwam ook een oudere man. En ik dacht, volgens mij is hij verdrietig. Dus ik vroeg aan hem, ben jij verdrietig? Nee, zegt hij, ik ben niet verdrietig. Ja, zegt die voorganger, hij is wel verdrietig. Want zijn vrouw heeft MS en die wil dood. En zijn vrouw had gevraagd om te sterven. Die had haar ziel behoorlijk teruggetrokken. Dat is ook niet zo onlogisch, want ze was geen christen. En we zeiden, ja, dan willen we heel graag naar haar toe, want zij wilde sterven. En we dachten, ja, maar ze is geen christen. Dan moeten we in elk geval haar wegtrekken voor de poorten van de hel, toch? En we gingen er naartoe en we kwamen jouw schuurtje. Als je een klein schuurtje hebt. En in dat schuurtje lag een vrouw op een bank onder versleten dekens en versleten kussens. En haar man, die een aardige alcoholkegel had, die trok zo af en toe de dekens eens weg om te laten zien hoe ernstig het was. En ze hadden gezegd, maar je kunt geen gesprekken met haar voeren. Ze is niet meer bereikbaar, ze is incontinent. En dat was één grote ellende. Wij gingen er naartoe en we hadden niet zo heel veel geloof, maar we dachten één ding, zij moet Jezus leren kennen. Maar hoe communiceer je met iemand met wie je niet kunt communiceren en ook nog via een tolk? En we zeiden van, luister, we gaan jou het evangelie vertellen. We gaan jou een verhaal vertellen. En ik vertelde het verhaal aan haar en ik zei van, jij mag zo dadelijk in je hart het gebed nabidden wat ik bid als je dat wil. Geen idee of ze het snapte. Maar we baden het gebed voor. En we gingen weg. Ik weet niet eens of we iets voor genezing hebben gebeden. Misschien heel dunne flart zo van, Heer, als u nog iets wil doen, zoiets. Geloof. En de dag daarna waren we er weer en we waren in een kerkdienstje en er kwam een man tot geloof. We zeiden, zijn er nog anderen die ook willen? En die man van de dag ervoor stak zijn hand op. En ik snapte er niks van. Ik denk, ja, maar jij bent al christen. Dus ik dacht, kom maar, dan gaan we met je bidden. En hij kwam en we zeiden, waar wil je dan gebed voor? Hij zei, mijn vrouw gaat weer naar het toilet zelf. En mijn vrouw eet weer. En mijn vrouw praat weer. En wat God deed op dat moment was, nou, behalve dat hij die vrouw aanraakte en haar een wonder gaf, was mijn geloof een tik geven. De goede kant op. Want ik had niet zoveel geloof, maar Jezus zei, ik ben bij machten oneindig veel meer te doen dan jij kunt bidden of beseffen. En Jezus is bij machten om oneindig veel meer te doen dan jij kunt bidden of beseffen. En misschien zit je hier met een volslagen, teruggetrokken ziel. Misschien zit je hier vol in de wanhoop en zeg je, ja, maar mijn probleem is veel groter dan Jezus. En dat kan o zo makkelijk. Daarom waarschuwt de Heer Jezus ook in de gelijkenis van de zaaier. En dan zegt hij van, let op die dorens. Let op die dorens over al die zorgen die het woord van God onder kunnen sneeuwen en kunnen verstikken. Waardoor je het gewoon niet meer ziet, waardoor je het gewoon niet meer gelooft. En ik zeg jou, wij leven in een wereld die ingewikkeld is. De duisternis probeert vanaf het begin van jouw bestaan al ellende te brengen in jouw leven. Zo werkt het gewoon. De duisternis weet ook dat jij een bestemming hebt op je leven. De duisternis weet ook dat God plannen heeft voor jouw leven. De duisternis weet ook dat God wil dat jij gaat wandelen in die bestemming. Misschien zit jij hier, heeft God een bestemming voor jou om mensen de hand op te leggen zodat ze genezen. Maar misschien heb jij je ziel teruggetrokken. En zeg je, ja, maar ik geloof dat niet, want ik heb het nooit gezien. Dan zeg ik tegen jou, sta op en ga handen opleggen. Misschien zit jij hier en zegt God tegen jou, maar ik wil dat jij gevangenen vrijmaakt. Door mensen te bevrijden van de duisternis. Ja, maar zeg jij, mag ik dat dan doen? Dan zeg ik tegen je, sta op, want je hebt het gezag gekregen. En als jij het niet doet, als jij niet gaat wandelen in jouw bestemming, wie doet het dan? Hoe kan de wereld dan zien dat wij een levende God hebben? Trek je ziel niet terug. Sta op. Blijf niet zitten. En ik snap alle vragen, ik snap ze echt. Ik snap de vragen over, ja maar God, soms zijn dingen toch zo moeilijk. Er gaan mensen dood, dat is waar, dat is waar. En wij treffen mensen aan in het pastoraat en soms gaan we bijna ten onder aan de verhalen. Serieus. Soms trekt mijn eigen ziel zich terug door de verhalen van de zwaarte die ik soms hoor van andere mensen. Dat ik denk, God, waarom? Jezus, hoe is het mogelijk dat u al deze ellende gedragen heeft? Alles. Want er komen er niet één, maar er komen er talloze. Vanaf 2008 bid ik met mensen. Ik kan een groot traumaboek schrijven, weet je dat? En als ik het uitgeef, geloof je niet wat ik geschreven heb. Wat de duisternis soms uitvreet in levens van mensen. Mensen gaan kapot in deze tijd. Mensen zijn kapot gegaan door de eeuwen. Maar hij wil, Jezus wil dat jij vrij bent. En Jezus wil dat jij op je benen gaat staan. Waarom? Hij is het object, hij is de persoon van ons geloof. Hij is degene op wie wij ons oog gericht houden. Hij is degene dat we mogen zeggen, Jezus, we snappen het niet, we begrijpen het niet. Waarom dit wel, waarom dit niet? Maar we zien u en we zijn onderweg niet naar de hemel, maar we zijn onderweg naar u. We zijn onderweg naar u, met u. Een aantal jaar geleden hadden we een serie, ik denk dat niemand de titel snapte, maar dat was Samen met Jezus op weg naar Jezus. Samen met Jezus, op weg naar Jezus. Dat is wat we zijn. We zijn bezig om onderweg te zijn naar hem. En wat komen we tegen? En het probleem is, en dan ga ik naar Psalm 78. Het probleem is dat heel veel christenen een leven leven als het volk van God. Dan zeg je, nou, dat is dan een Bijbels leven. Ja, dat klopt. Dat klopt. Net zoals dat Romeinen 7 ook Bijbels is. Die cyclus van zonde en weer opstaan en ellende is Bijbels, ja. Maar het staat er omdat we eruit mogen breken. Het is heel bemoedigend, want iedereen heeft er last van. En tegelijkertijd is de bedoeling dat we eruit breken. Dus soms lezen we dingen in de Bijbel die we vooral niet na moeten doen. Koning David moeten we navolgen, dat is handig. Maar niet zijn dingetje met Batseba. Misschien zijn nu sommigen nu een openbaring, dat weet ik dan niet. Ja. Simpson wordt genoemd onder de geloofshelden. Maar ja, ik vraag me serieus af wat hij bij al die vrouwen deed, hoor. Of stellen jullie die vragen niet? Dus wij kunnen in Gods woord voorbeelden lezen. En daaruit kunnen we halen wat we na kunnen volgen. En Psalm 78 is zo'n psalm waarin je de frustratie leest van God. En soms denk je, ja, je kunt geen medelijden hebben met God, want dat is bijna grootspraak. Maar soms denk ik, oh Heer, wat heeft hij allemaal gedaan? En hoe weinig geloven wij van wat hij zegt? En je moet je voorstellen, God had zijn volk uitgeleid uit Egypte. En hij had plagen gebracht. En op wonderlijke wijze werden de Israëlieten niet getroffen door die plagen. De zee ging open. En ze gingen de woestijn in. En het enige wat het volk deed was mopperen, 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 mopperen. En God zegt, ja, maar dat is mij beproeven. En heb ik nooit gesnapt, maar op het moment dat ik ga twijfelen aan wat God zegt, dat ik ga twijfelen aan wat God kan, als ik één vraag stel bij de almacht van God, dat is God verzoeken. Dat is God verzoeken. Dat wist ik niet, maar dat is wel zo. En ik kijk dan naar mijn eigen leven en dan denk ik, hoe vaak heb ik God verzocht? Hoe vaak heb ik vragen gesteld aan zijn almacht? En misschien niet eens bewust, maar op die momenten dat mijn ziel zich terugtrekt. En dat ik me dan afvraag, van, ja, maar kan God dit dan ook oplossen? Want wat er nu gebeurt is wel heel overweldigend. En wat ik dan doe is exact hetzelfde als dat volk in de woestijn. Want zegt God in Psalm 78, en we kijken, ik pak een paar fragmenten. Hij begint te zeggen, mijn volk, neem mijn onderricht ter oren. Neig je oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond met spreuken open doen. En van al oude verborgenheden doen overvloeien. Die wij gehoord hebben en weten en onze vaders ons verteld hebben. En hier, het volgende stukje gaat over het doorgeven van informatie van ouders naar kinderen. Dat wij geloof kunnen voeden bij elkaar. En als jij hier zit als oudere, ga dan is delen wat je meemaakt. Een aantal weken terug waren wij bij Elman op bezoek. Gewoon even omdat we een dingetje van bronplaats op gingen halen. En Elman, je moest met Elman praten en horen hoe een engel een kraanwagen fixte. Dat is zo grappig. Dat weet niemand. Maar dat zijn wel de verhalen van geloof die jij moet horen. Ga eens praten met Rob en Annette en wat die meegemaakt hebben. Ga eens praten met Gerard. Ga eens praten met de ouderen als je hier zit en ga eten van hun geloofsmandje. Ga praten met Vittorio. Die heb ik een aantal jaren geleden gehoord in de Open Bron. Die vertelde zijn levensverhaal. Ik denk, wow, wat een man van geloof. In een hele andere tijd, een hele andere cultuur, maar ga eten. Ga eten. En ouderen, als je met jongeren te maken hebt, die willen gaan voor de kracht van God, ga niet in de weg staan. Maar zeg, ga doen wat ik niet gedaan heb. Ga bewegen, ga zorgen. En ga jij zorgen met jouw bijbelkennis en met jouw stevige fundament, dat de jongeren niet ontsporen. De groep van de week had gewoon een groep ouderen er bovenop zitten, die keken of het allemaal goed ging. Dat is de rol, maar dat gaat van generatie op generatie. En geef door aan elkaar. Eer elkaar in wat je hebt. Maar weet ook, als je hier zit als ouderen en jij zegt, ja, maar ik heb mijn beperkingen. Ik ken mijn beperkingen. Sommige dingen heb ik nooit geleerd. Heb ik nooit geleerd. Kan ik ook niet doorgeven. Zo simpel en zo triest is het gewoon. Maar zorg dat de volgende generatie op je schouders gaat staan. Als jij hier zit en je hebt een bak aan bijbelkennis, zorg dat je doorgeeft. Zorg dat je de stuiterbaljongeren die willen gaan van de kracht van de Heilige Geest op je schouders zet. En af en toe eens een vraag stelt van, hé, wat je nou zegt. Maar andersom ook. Andersom ook jongeren, als je hier zit en je zegt, ja, maar ik wil gaan voor die kracht van de Heilige Geest. En een oudere zegt tegen je, ja, maar dat kan helemaal niet. Dan zeg jij, waar staat dat? Waar staat dat? Dan ben je bezig om een kerk te vormen met elkaar. En wat hier gebeurt is dat God zo gefrustreerd is met ik geef een menselijk woord voor het gevoel van God. En het is altijd tekort. Dat snap ik wel. Maar dan staat er in vers 17, staat, hij leidde hen overdag met een wolk, de hele dag met een lichtend vuur. Hij spleet de rotsen door midden in de woestijn. Hij liet hen overvloedig drinken als uit diepe wateren, want hij bracht stromen voort uit de rots. Hij deed water neerstorten als rivieren. Toch gingen ze door met tegen hem te zondigen. Ze tergden de Allerhoogste in de dorre wildernis. Zij stelden God in hun hart op de proef. Zij vroegen om voedsel, overeenkomstig hun verlangen. Zij spraken tegen God. Ze zeiden, zou God een tafel gereed kunnen maken in de woestijn? Zou die dat kunnen? Zou die dat kunnen? Zie, hij heeft de rots geslagen zodat er water uitvloeit en de beken overvloedig uitstroomde. Zou die ook brood kunnen geven? Zou hij zijn volk van vlees kunnen voorzien? Herken je misschien je eigen hart? Ik herken wel het mijne. Je hebt ervaringen met God, maar toch komt daar die vraag. Iemand? En God is er niet blij mee. Pas op, soms zijn wij zo bang voor God en denken, ja, dan krijgen we genadeloos op ons donder. En dat is, zo zit het niet in elkaar. God wil jouw hart. God wil jouw hele hart. Hij wil dat jij je richt op Jezus. Hij wil dat je die geloofswandel gaat doen. En dan staan er een heleboel voorbeelden. En dan staat er in vers 32, ondanks dit alles zondigde zij nog en geloofde zij niet door middel van zijn wonderen. En ik zeg jou dat God soms wonderen doet, ook in deze tijd, om jouw geloof te bouwen. Soms doet hij hele kleine wonderen, soms doet hij hele grote wonderen. En heel eerlijk gezegd ben ik soms blijer met de kleine wonderen die ik hoor dan met de grote. De hele kleine getuigenisjes die je soms hoort. Hoe God net die ene persoon stuurt en dat ene woord geeft, wat jou niks zegt, maar wat die ander zo blij maakt. Dat is een wonder, mensen. Dat is een wonder. Hoeveel wonderen heb jij? Hoeveel wonderen heb je ontvangen? Op hoeveel momenten heb je gemerkt, ja, maar nu heeft God iets heel bijzonders gedaan voor mij. Iets heel moois. En maak dat dan, dat als jij zo'n wonder ontvangt, misschien een woord, misschien een schouderklopje, misschien een kaartje van iemand, maar misschien ook wel je genezing of je bevrijding. Maak dat dan, dat jij zegt van, oh, maar nu heb ik dit wonder gezien. Nu geloof ik in het volgende wonder. En soms denk ik, mensen, we zijn hartstikke gek met elkaar. We geloven zomaar dat als wij geloven in de Heer Jezus, dat we voor eeuwig gered zijn. Maar we hebben geen geloof voor een genezing of een bevrijding. En pas op, we zeg ik. Want ik merk zelf ook heel vaak dat ik God beperk. Want dat is wat ik doe. Ik beperk God Door vragen te stellen aan zijn almacht. Ik beperk God door tegen hem te zeggen van ja, maar God, kunt u dit ook wel? We lezen geschiedenis in Markus 6 onder andere dat de Heer Jezus ergens is. En dan staat er dat hij daar geen enkel wonder kon doen, geen enkele kracht kon doen door het ongeloof van de aanwezigen. Dat was notabene in zijn vaderstad in Nazareth. En de mensen zeiden, ja, maar hij is toch gewoon de zoon van Maria. Wie denkt hij wel dat hij is, die timmerman? Het maakt dat de dingen niet gebeuren. En jij, als je je wonder hebt, dan daag ik je uit om eens terug te gaan met jouw wonder naar God. En hem eens te danken om wat hij wel gedaan heeft in je leven. Dank hem dat hij je overeind gehouden heeft in moeilijke situaties. Dank hem dat je door die mentale problemen heen gekomen bent. Dank hem dat hij je die baan gaf op het juiste moment. Dank hem dat hij je soms op een baan laat zitten omdat jij geroepen bent om daar iemand te bemoedigen en te bereiken met de liefde van God. Dank hem daarvoor. En op het moment dat je dat doet, gaat je blik veranderen. Dan komt je ziel er bovenuit. Dan zit je ziel er niet meer onder, maar je gaat kijken zoals Jezus kijkt, naar jou en naar de wereld. Want dat is het doel. En ik sluit af met een nare tekst en dan wil ik heel graag gaan bidden, want het probleem is, als wij dat niet doen, dan krijgen we gewoon een probleem. Want er staat in vers 61 van Psalm 78. Nou, dat hele verhaal van, hé, maar het volk gelooft hem niet, het volk gelooft niet, het volk gelooft niet. En de hele generatie kwam om in de woestijnen. De hele ongelovige generatie kwam niet in het beloofde land. Moet je niet gaan koppelen aan de hemel, alsjeblieft niet doen, want dan krijg je de zenuwen. Maar de bedoeling is wel dat jij in je bestemming wandelt. De bestemming is dat jij in jouw beloofde land komt. De bestemming is dat jij jouw sterke muren, jouw sterke steden inneemt. En dat kunnen jouw issues van je hart zijn. Dat kan je afwijzingsprobleem zijn, of je angst zijn, of je zorgen zijn. Die dingen mag jij innemen in jouw beloofde land, zodat je gaat wandelen en zodat je mensen meeneemt dat beloofde land in. Maar dan staat er hier over de hele historie van Israël. Het gaat nog verder, niet alleen dat. Maar het volk gelooft niet, gaat afgoderij plegen. En dan staat, en dat trof me vanmorgen heel vroeg, toen ik aan het lezen was. Er staat, God gaf, hij gaf, vers 61, zijn macht over in gevangenschap. Zijn luister in de hand van de tegenstander. Hij leverde zijn volk over aan het zwaard en werd verbolgen op zijn eigendom of erfdeel. En dit is wat er met ons geestelijk gebeurt. Als wij ons terugtrekken. Als wij niet gaan staan op de belofte van God. Als wij niet leren en elkaar aanvuren om te gaan staan op wat Jezus gezegd heeft. Als we elkaar niet aanvuren in deze tijd. Als we niet zeggen van joh, maar we weten niet wat er gebeurt in Amerika. We weten niet wat er gebeurt in Rusland, Oekraïne. We weten niet wat er gebeurt in het Midden-Oosten. Maar hou vol, want Jezus heeft dit gezegd. Jezus heeft gezegd, ik ben bij je tot aan de volleinding van de wereld. Ga niet wankelen. En als je dat wel doet, wat er dan gebeurt is, dan staat hier, hij gaf zijn macht over in gevangenschap. Dat ging om de macht van God, hè. Hij gaf zijn macht over in gevangenschap. Dat betekent dat door onze houding wij als het ware gevangen raken en we echt krachteloos worden in deze wereld. En dat is niet wat God wil. Dan trekken wij onze ziel terug en dan staat er zijn heerlijkheid in de hand van de tegenstander. In jou woont de Heer Jezus Christus. Christus in jou, de hoop op heerlijkheid. Maar als jij je terugtrekt, dan raak je hartstikke gevangen in je somberheid en in je hopeloosheid en je ik weet het niet meer. En dan word je overgegeven aan de tegenstander. En dan zegt God, hé, maar ik heb een ander plan voor mijn erfenis. En dat ben jij. Jij bent de erfenis die Jezus Christus aan het kruis gekregen heeft. Jij zelf bent Gods erfenis. En God heeft een plan met zijn erfenis. En hij moedigt jou aan om te staan. Hij moedigt jou aan om te gaan van geloof tot geloof, tot geloof tot geloof. En als je geloof vandaag zo groot is, dan mag het morgen zo groot zijn. En als het morgen zo groot is, dan mag het overmorgen zo groot zijn. En je tekent je getuigenisjes op en als je het niet meer weet, dan ga je terug naar wat God al gedaan heeft in jouw leven. En dan dank je hem daarvoor. En per direct garandeer ik je dat jouw ziel er bovenuit is. Dat gaat meteen. Dat duurt geen uur, dat is meteen. Op het moment dat jij kiest van God, ik kies ervoor om u te geloven. Ik kies ervoor om mijn oog op Jezus gericht te houden. Wat mijn omstandigheden ook zijn. Hoe het ook met me gaat, wat ik ook voel. dan zul je merken dat je weer gaat bewegen. En dat God zo blij met je is, dat hij mensen op je pad brengt die jij kunt zegenen met dat ene kleine woordje. Of dat ene kleine kaartje. Waardoor levens veranderen. En ik wil je vragen, als je herkent dat je teruggetrokken bent, dat je moedeloos geworden bent, dat je je overgegeven hebt, misschien wel aan die houding om te gaan staan. Dan ga ik bidden. Dank u, Jezus. Ik ga je iets voorbidden, mag je het nabidden. En dan zal ik voor jullie bidden. Heer Jezus, ik dank u wel dat u God bent. De koning van alle koningen. Mijn redder. Mijn Heer. En mijn vriend. En Heer Jezus, ik ben het wat kwijtgeraakt. Het zicht op uw almacht. En wat u kunt doen. In mijn omstandigheden. En ik heb mijn ziel teruggetrokken. En ik ben weggekropen in moedeloosheid. Door de omstandigheden. Maar Heer Jezus, ik bekeer me daarvan. Want u zegt dat u wilt dat ik naar u kijk. En dat ik hoop heb. Omdat er niks in deze wereld is dat te groot is voor u. En ik neem afstand van alle hopeloosheid, moedeloosheid, geestelijke vermoeidheid en alles wat mij neerdrukt. En ik proclameer: Jezus is Heer. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Ik wil graag voor je bidden. Ik dank u wel, Heer Jezus, dat u God almachtig bent. Ik dank u wel voor de voorbeelden in uw woord. En u bent het woord zelf. En in uw naam, Heer Jezus, in de naam van Jezus Christus, breek ik op dit moment de moedeloosheid af van de mensen die zijn gaan staan. Elke hopeloosheid en moedeloosheid breek ik in Jezus' naam. En ik dank u wel, Heer Jezus, dat u nieuwe kracht wil geven. Want als op u hopen, Heer, dan krijgen we nieuwe kracht. Dan zijn er die stromen van levend water. En ik breek alle moedeloosheid, alle hopeloosheid. Elke gedachte ook waar je denkt van het kan nooit meer goed komen. Dit is te groot voor Jezus. Het is een leugen. Er is niks te groot voor Jezus. En ik dank u wel, Vader, voor het kruis. Ik dank u wel dat u uw zoon gaf. Ik dank u wel voor uw liefde en uw trouw. En Heilige Geest, ik bid dat u op dit moment rondgaat. En mensen ook schoon was met het bloed van de Heer Jezus. Dat u ze schoon was met het bloed van de Heer Jezus. Dat u ze compleet reinigt van alles wat hen aan kan kleven. Dat u ze schoon was en reinigt. Ik bid u ook, Heer, voor alle denkpatronen die ingesleten zijn. Alle denkpatronen van hopeloosheid. Waar steeds weer dat treintje gaat naar het wordt nooit wat. Dit kan niet niks worden. Dit is te groot, dit is te groot. Ik bid dat u het omkeert op dit moment. Door de liefde van de Vader. En dat u hoop geeft. In Jezus' naam. Want u bent onze hoop. In de naam van de Heer Jezus. Ik moedig je aan. Als je dit herkent en je zegt ik heb gebed nodig. Ga naar het gebedsteam. Zorg dat je gebed ontvangt. We hebben elkaar zo ongelooflijk nodig. Om ons af en toe eens even te brengen bij de liefde van God. Bij de Vader die ons nieuwe kracht kan geven. Die ons kan vullen met de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.